als je ziet hoeveel er wordt uitgegeven door mensen aan diëten. Dieetboeken, dieetproducten. Het is een enorme industrie. En als mensen dat blijkbaar willen, dan moeten we de beste manieren inzetten om ze daarbij te helpen.
De pizzacourier bezorgt op het schoolplein. Na het sporten lekker een patatje en we zitten urenlang achter ons scherm zonder te bewegen. Geen wonder dat overgewicht inmiddels een chronische pandemie aan het worden is. Dat we anders, gezonder, moeten gaan leven, dat maakt ook de corona-epidemie ons nog eens extra duidelijk. Maar hoe doen we dat? Wie moet het doen en waar beginnen we? Ik ben Mieke Spaans en ik werk voor JOC. Een werknet dat de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezonder maakt. En samen met programmamaker Sietske Jellema ga ik in deze podcastserie op zoek naar antwoorden.
Je kan je ook de vraag stellen, gaan wij als establishment, elite, hoe je het wil noemen, zijn wij niet te veel aan het bedenken voor anderen?
In deze aflevering vragen we gedragseconome Henriette Prast om met ons mee te denken. Prast bevindt zich in Italië, daarom een gesprek via Skype.
Ik ben Henriette Prast. Ik ben hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg. Ik ben zoals gezegd econoom. Zo ben ik begonnen als een gewone econoom. En gaandeweg, ik werkte toen bij de Nederlandse Bank, merkte ik dat economen veel meer aandacht zouden moeten besteden aan psychologie. En vooral de cognitieve psychologie. En dat is, hoe gaan mensen om met informatie? Hoe komen ze tot een afweging? En hoe zetten ze die afweging om in gedrag?
Als we niets veranderen aan de omgeving, neemt het aantal mensen met overgewicht toe, zegt Prast. En dat heeft niet alleen nadelige gevolgen voor individueel welzijn, maar ook voor de samenleving als geheel.
Wat dat betreft is er geen tegenstelling tussen wat mensen uiteindelijk willen en wat de samenleving aan voordeel heeft van bepaald gedrag. En als we nou niks veranderen in de manier waarop we ons naar het werk moeten begeven of naar school moeten begeven, in de beschikbaarheid van soorten voedsel, dat heeft allemaal invloed. En sommige van die invloeden worden eigenlijk niet gezien, is mijn indruk, door mensen die zich bezighouden met gezonde leefstijl.
Samenvattend. We moeten ons anders gaan verplaatsen en het voedselaanbod moet veranderen. Te beginnen bij het eerste. Het autogebruik neemt alleen maar toe, vertelt Prast. En de coronacrisis draagt daar nog eens extra aan bij.
Dus je merkt dat mensen de auto een veiliger vervoersmiddel gaan vinden dan het OV. Het OV, ook al zit je daar, hè, je zit of staat, je beweegt niet, maar ernaartoe maak je meer meters dan naar je auto lopen. En ook op stations moet je flinke afstanden afleggen op de perrons. En dat is dus een automatisch meer bewegen, waarvan ik vermoed dat dat minder aantrekkelijk gevonden zal gaan worden voor wie de auto voor de deur heeft staan.
Wat niet meehelpt, is dat Nederland het duurste openbaar vervoer van Europa heeft.
We maken het eigenlijk automobilisten goedkoop en makkelijk.
Prast reist altijd met de trein. Maar regelmatig wordt haar, uit gastvrijheid, een uitrijkaart aangeboden nadat ze ergens een afspraak heeft gehad.
Dat geeft de OV-reiziger de boodschap. Het is eigenlijk raar dat ik niet met de auto kom. Dat heeft effect op hoe mensen aankijken tegen vormen van vervoer.
Namelijk dat de auto nog altijd het meest logische vervoermiddel is. Ze heeft wel eens tegen een portier gezegd:
ik hoef de uitrijkaart niet, maar ik wil wel de tegenwaarde in geld. Dan moeten ze lachen. Ze snappen ook dat het eigenlijk wel een hele rare boodschap geeft.
Dan het voedselaanbod. Hoewel het niet eens zo duur hoeft te zijn om gezond te eten, is het vooral heel makkelijk om ongezond te eten. Op stations bijvoorbeeld vind je allemaal snelle maaltijden. De verleiding ligt voor je.
Het is niet zo dat de gezonde keuze de makkelijke keuze is. Het is eerder zo dat het een moeilijke keuze is. En het is des te moeilijker als je niet gewend bent aan zo'n eetpatroon. Zelfs al heb je alle informatie over ongezondheid, over calorieën. Als je dat als kind hebt geassocieerd, het is leuk om vet of suikerhoudend enzovoort te eten, dan is het heel moeilijk om die associatie kwijt te raken. En dan wordt het dus gezond is niet lekker, gezond is niet leuk.
En, zo benadrukt Prast, informeren en uitleg geven over gezonde keuzes helpen niet om eetgedrag te veranderen.
Het is van belang om te benadrukken dat als je dan gaat vertellen hoe ongezond of gezond iets is, ja, dat helpt niet. Want het is niet een gebrek aan informatie vaak, waardoor mensen niet gezond eten.
Neem bijvoorbeeld informatie over calorieën op etiketten van producten en op menukaarten. De verwachtingen over het effect hiervan waren hoog gespannen, maar...
Dat gaat weer uit van de gedachte, informatie leidt tot intentie en intentie leidt tot gedrag. We weten dat die intentie leidt tot gedrag, die link is heel erg zwak. We weten ook dat de mensen die kijken naar die informatie, de mensen zijn die toch al gezond eten.
Sterker nog, dergelijke informatie maakt de verschillen alleen maar groter.
Als je al een effect hebt, ben ik bang dat het eerder tot een groter verschil zou kunnen leiden tussen sociale klassen of tussen mensen die gezond eten en nog gezonder worden en de mensen die minder gezond eten.
Kijk dus uit met productinformatie.
In mijn ogen moet je heel gedegen, wetenschappelijk betrouwbaar onderzoek raadplegen voordat je zulke maatregelen instelt. Want anders heb je het risico dat een beleidsmaker of een bedrijf zegt, nou, we hebben ons best gedaan. Als mensen nou nog ongezond eten, is het echt hun eigen schuld. Het is een makkelijke manier.
Een cynicus zou nu zeggen, wie kan het wat schelen? Maar, zo constateerde Prastro aan het begin, ook de samenleving heeft veel belang bij een gezonde populatie. Dat is bijvoorbeeld ook een economische reden om ons te bekommeren om een gezonde leefstijl.
Als ik het wel heb, is het zo dat mensen die ongezond zijn overgewicht, die zijn minder productief op het werk. Ze verzuimen meer, ze hebben vaker ongelukken. Dat wil je niet als werkgever, maar de samenleving heeft dan medische kosten.
Ze is ook kritisch op zichzelf.
Je kan je ook de vraag stellen, gaan wij als establishment, elite, hoe je het wil noemen, mensen die gestudeerd hebben, die in de wetenschap zitten, die in de politiek zitten, dan zijn wij niet te veel aan het bedenken voor anderen. Tegelijkertijd, als je ziet hoeveel er wordt uitgegeven door mensen aan diëten, hoe ontzettend veel geld ze erin steken. Dieetboeken, dieetproducten, het is een enorme industrie. Dan moet je toch eigenlijk zeggen, als mensen dat doen, dan doen ze moeite, dus dan willen ze blijven. En als mensen dat blijkbaar willen, dan moeten we de beste manieren inzetten om ze daarbij te helpen.
Hoe werkt dat in ons brein? Waarom zijn we ondanks alle informatie en kennis dus niet in staat om andere keuzes te maken?
Doordat we tussen onze oren twee systemen van redeneren en handelen hebben. Het snelle, intuïtieve, wat voor verleiding bezwijkt, en het langzame, beredenerende, wat niet voor verleiding bezwijkt.
Een voorbeeld ter illustratie van die twee systemen in ons brein is een onderzoek waarbij mensen gevraagd wordt wat ze volgende week tijdens de lunch van een vergadering willen eten. De keuze is een mandarijn of een stuk chocola. En wat blijkt, 70% kiest voor de mandarijn en 30% voor de chocola. Maar dan...
Als je een week later zegt, we hebben van allebei voorradig, dus wat je ook hebt opgegeven verleden week, je mag switchen. Dan neemt 80% de chocola. Het zijn dezelfde mensen die hadden opgegeven dat ze de mandarijn wilden. En dit onderstreept dat er wel de wil is, want anders had je verleden week al gezegd ik wil volgende week chocola niet. Dat er wel de wil is, maar niet de wilskracht.
We bezwijken voor verleidingen, laten ons niet weerhouden door informatie en komen voortdurend in aanraking met aanbod dat snelle systeem in ons brein activeert.
Als de omgeving zodanig is ingericht dat jouw systeem 1, jouw snelle, intuïtieve systeem, alle kans krijgt, dan is het de omgeving die mensen in feite aanspoort tot ongezond eten.
Dan zit de sleutel naar de oplossing voor een gezonde leefstijl, dus ook in veranderingen in die omgeving.
Dus het zou heel mooi zijn als je zonder de vrijheid echt te belemmeren, mensen een omgeving aanbiedt die zo is dat ze hun eigen wilskracht maximaal kunnen inzetten. En niet dat die wordt overspoeld door allerlei verleidingen.
Dan rijst de vraag, wie is daarvoor verantwoordelijk?
Wie is verantwoordelijk voor het inrichten van een omgeving die zonder te gebieden en verbieden, toch mensen als het ware automatisch helpt om hun eigen intentie om te zetten in gedrag? Ja, kijk, wie financieel profiteert van ongezond gedrag, en we kunnen allemaal bedenken wie dat zijn, de winkels, de leveranciers van snoeperij, de horeca die daar zijn omzet mee draait. Ja, daar kan je het niet van verwachten. Want je kan dus wel allerlei convenanten sluiten, maar als er een financiële prikkel is om de omgeving ongezond te maken, dan kan je het niet vrijblijvend laten.
De industrie kan je volgens Prast in elk geval niet die verantwoordelijkheid opleggen. Zoals ze zelf formuleert, je kan een cocoon niet zichzelf in een braadpan laten vlijen. Maar dat neemt niet weg.
Je moet het moeilijk maken, niet omhoog, maar moeilijk maken om ongezond te eten.
En daar moet de overheid het voortouw in nemen, via belastingen op ongezonde producten.
Dus je zou met een suikertax bijvoorbeeld iets kunnen beïnvloeden, ofwel je beïnvloedt gedrag in een goede richting. Ofwel, je laat de suikerindustrie, zo noem ik het even, meer belasting afdragen. Als mensen hetzelfde gedrag blijven vertonen, maar van elk snoepje moet er meer belasting, dan heb je in ieder geval als overheid meer geld binnen voor de gezondheidssector. Dus dat is wat te overwegen.
Henriette Prast deed veel onderzoek naar wat mensen tot gedragsverandering aanzet. Het viel haar op dat als je een grote deadline hebt, het je wel lukt om gedrag te veranderen. Neem bijvoorbeeld je trouwdag, waar mensen succesvol voor kunnen afvallen. Waarom, zo dacht ze, kunnen we niet datzelfde effect creëren via kunstmatige deadlines? Ze inventariseerde onder sportschoolbezoekers wie eigenlijk vaker zou willen sporten. Die mensen werden uitgenodigd om in te tekenen op een loterij met als prijs een vakantie voor vier. Maar de winnaar kreeg alleen zijn prijs als hij zijn eigen sportieve of lichamelijke doel had behaald.
Dus het is eigenlijk niet gezien als financiële beloning, als wel, je maakt er een soort kunstmatige deadline van. En we hebben kunnen aantonen dat zo'n kunstmatige deadline significant effect heeft op meer bewegen.
Dergelijke kunstmatige deadlines kunnen ook gezond gedrag op de werkvloer stimuleren, stelt Prast.
Het voorbeeld van je gaat in plaats van je werknemers informeren over gezond gedrag, ga je zo'n kunstmatige deadline loterij. Daar zie ik wel wat in. Want of je nou het geld aan het een of het ander uitgeeft, dan zou je als werkgever blijer moeten zijn met iets wat wel werkt.
Tot slot, gedrags- en omgevingsverandering gaan niet van de een op de andere dag. Er is een lange adem nodig.
Er zijn dingen veranderd, maar het kost minstens 10 jaar tussen dat je een idee oppert en dat het een beetje in de praktijk wordt gebracht. En dat is best lang, als het al in de praktijk wordt gebracht. Ja.
Dit is een 5-delige podcastserie van Sietske Jellema en Mieke Spaans in opdracht van Jok. Meer informatie vind je op jok.nl.